21 april 2016. Een man zakt ineen in de lift van de Paisley Park Studios. De spoeddiensten worden gebeld. Wanneer die aankomen, blijkt reanimatie noodzakelijk. Maar het is al te laat. De man in kwestie zou verschillende pijnstillende middelen hebben genomen. Die had hij nodig om de fysieke pijnen van zijn lichaam te traceren. Pijnen die hem ervan weerhielden om te doen wat hij het liefst van al deed. Muziek maken. Elk moment, op elke dag. Het is dan ook geen wonder dat hij van die Paisley Park Studios zijn huis maakte. Hij creëerde er talloze funky melodieën die de basis hadden gelegd voor de typische Minneapolis sound. Zijn muziek maakt iets los in mensen. Een onbeschrijfelijk, misschien zelfs sexy, gevoel. Een gevoel dat hij uitte in een zelfverzonnen, onuitspreekbaar symbool. De love symbol number 2, zouden ze het later noemen. Meer was niet nodig om te weten dat het over hem ging. Zelfs zijn eigen naam niet. Toch zou die naam voor eeuwig en altijd synoniem zijn voor een van de meest passievolle en getalenteerde muzikanten van deze wereld. Prince. Liever snel naar de hel met Seppe en Sander. Welkom bij de nieuwste aflevering van Liever snel naar de hel. Wij zijn nog steeds Seppe en Sander. Wij hebben het ook nog steeds over jong gestorven artiesten. En we zijn hier begonnen aan weer een nieuw seizoen, Seppe. En dit keer gaan we een zestal afleveringen het hebben over...
Midlifers.
Ja, ja, dus mensen die dat zo rond hun... Of tussen de 50 en de 60 gestorven zijn. Dus echt zo in de volle midlife-crisis er de brui aangegeven hebben.
Voilà.
Al dan niet vrijwillig, natuurlijk. Goed, en we gaan, we gaan die meteen af... we gaan dit seizoen eigenlijk al meteen... met een klepper beginnen, en dat is niemand minder dan de enige echte ongelooflijke Prince.
Mr. Prince.
Yes, Mr. Prince.
Beter gezegd, Prince Rogers Nelson.
Yes. Belangrijk al meteen om te vermelden, Prince is wel degelijk zijn echte naam.
Ja, dat is eigenlijk zot, hè?
Ja.
Dat je denkt van, allee, what's in a name? En dan bam,
en dan bam, toch wel Prince. Toch echt Prince.
En aan het einde dan is dat ook misschien zo de Prince of Pop naast de King of Pop. Hè?
Oeh, ja, ik zou hem eerder dan de Prince of Funk noemen. Zo wel, meer, zo
wat, ja, hij is wel breder, hè, als Michael.
Ja,
hè?
Ja.
Allee, ik bedoel in zijn spectrum.
Ja, in zijn spectrum inderdaad. Wel in zijn lengte niet.
Nee.
Dat kunnen we nu al wel meegeven. Prince was maar 1,57 meter. Dat zal hem wel wat achtervolgen.
Ja. Ja. Maar hij heeft wel moeite om mensen te achtervolgen, omdat hij zo
zo'n korte beentjes
is.
Ja, voilà, heeft. Ja. Voilà, we zijn hier al goed aan het teasen. Prince, waar begint het verhaal van Prince, Seppe?
Prince wordt geboren op 7 juni. Dat is trouwens ook de verjaardag van mijn papa.
Oh, allee, proficiat aan uw papa.
Oh, voilà, kijk. 1958 in Minneapolis, Minnesota. Ja, we praten soms over de jeugd. Nu ook wel niet onbelangrijk, zeker. Ja. Want allee, hij wordt geboren in een muzikaal gezin. Maar echt, echt muzikaal gezin. Hè? Ja. De moeder is een jazzzangeres. Dus eigenlijk haar beroep is gewoon muziek. En papa is eigenlijk een songwriter / pianist. En ja, kijk, als die veel van elkaar houden en daar komt een kindje uit, ja, je krijgt langs twee kanten zo'n muziekinvloed, dan kan het wel niet anders als gewoon geweldig zijn. Oma en opa, die zaten ook in de muziek. En dan heb je nog wat nonkels die ook een beetje met de peace movement en de Black Lives Matter van die tijd eigenlijk bezig zijn.
Ja,
Hij wordt wel rijkelijk opgevoed met eigenlijk Afro-Amerikaanse cultuur. Wat wel heel belangrijk is voor zijn toekomstige muziek ook. Maar ook echt jazz. Hè.
Ja, echt wel jazz. En het is daar vooral eigenlijk zijn papa, John Lewis Knowlton, die dat daar misschien de meest belangrijke rol in gaat spelen. Want die gaat Prince ook echt wel stimuleren om muziek te gaan maken. John Lewis Knowlton wordt ook al, terwijl dat hij zelf nog als jazzpianist aan het werk is, Prince Nelson genoemd.
Ja.
En dat zorgt er eigenlijk voor dat hij gaat zeggen van, dat is een coole naam, ik ga mijn zoon later ook zo noemen. Ik ga mijn zoon gewoon mijn bijnaam geven. Daar komt het wat op neer. Wat grappig is om te vermelden, want Prince zelf haat eigenlijk zijn eigen naam en wilt op het begin gewoon Skipper genoemd worden door zijn vrienden. Ja, voilà. Het is eigenlijk wat je zelf soms wel wilt. Hè.
Voilà. Maar ik kwam dus ook uit een zeer gelovig gezin.
Ja, ook niet onderschatten.
In de Afro-Amerikaanse buurten. Ze waren Seventh-day Adventist Church gelovers. Dus dat zijn eigenlijk protestanten. Sander, ja, dat is weer zo een of andere obscure aftakking van het protestantisme. En die mogen dan... Waarschijnlijk op zondag een tegennagels niet knippen, of ik weet niet wat het is. Maar het is een iets, hoe moet je dat zeggen, conservatievere stroming van het protestantisme. Ook zeer, zeer streng. Hè?
Ja.
En Prins is ook iemand die door heel zijn leven wel echt zeer gelovig ook zal zijn. Hè?
Ja, daar zullen we sowieso ook nog wel op terugkomen, want het geloof gaat inderdaad toch wel een... vrij tot zeer belangrijke rol in zijn leven spelen.
Hoewel hij niet altijd de woord bij het daad zal voegen. Hè?
Nee, dat is waar. Laten we zeggen dat hij een vrij harde pragmaticus is. nu, Prince is op zich een hele goede student. Hij is zelfs een goede sporter. Hij zou zelfs een hele goede basketbalspeler zijn. En zal zien of hij een of andere groot team spelen. Wat dan toch wel heel opvallend is, omdat Prince dan maar 1,57 meter is.
Maar dan ben je point guard, hè.
Dan word je gewoon omhoog gestoken door alle andere basketballers. En dan kun je er gewoon in zitten. Maar al heel snel dan gaat hij met de piano ook wat beginnen spelen. En op die piano
gaat op de piano spelen.
Op de
dus
piano
hij gaat
spelen.
Niet spelen met de piano, alsof dat...
Maar hij gaat zijn eerste nummer op 7-jarige leeftijd al maken. En dat is het nummer Funk Machine.
Ja. En Funk Machine, dat zal later ook een verwijzing zijn naar een album van hem.
Ja, ja, dus, ja inderdaad. Ja.
We hebben niet echt materiaal van Funk Machine.
Nee, het zijn echte eerste nummer kunnen we helaas niet laten horen. Dus ik zou zo voorstellen, gebruik uw verbeelding, beste luisteraar. En denk van, wat zou Prince op 7-jarige leeftijd hebben geproduceerd vanuit een piano?
Voilà, wetende dat hij in de jaren 60 opgroeit... wetende dat hij uit een jazzgezin komt en weten dat het liedje Funk Machine noemt. Ja. Voilà.
Oh, en misschien ook wetende dat hij heel hard de fan was van James Brown en op 7-jarige leeftijd al eens een keer met James Brown zou hebben gedanst.
Gedanst nog wel?
Ja, door zijn papa op het podium eens een keer gezet en dan met de King of Soul zou de Prince of Soul en Funk en zo staan hebben dansen.
Maar voor Prince was het wel vrij snel duidelijk al, kijk, ik ga de muziek in en muziek wordt mijn carrière. En bij zijn thuis was dat ook zoiets van, weet je, ja, kijk, dat is logisch, maar zit in de muziekbaas, in de muziek. Dan moet Prins ook maar in de muziek gaan. Hè. Dat is gelijk dat als je bij thuis bakker bent of zo, dan wordt dat verwacht dat jij ook bakker wordt natuurlijk. Hè.
Ja. Dat klopt, zo ziet dat eigenlijk. Hè. Nu, hij gaat dan ook al redelijk snel zo met bandjes gaan spelen.
Meteen
een ander bandje. En een van zijn eerste bandjes gaat 94 East zijn, dat hij met Pepe Willy opstart. Dat is de echtgenoot van zijn nicht, denk ik dat is. En daarmee gaat hij eigenlijk een eerste professionelere tape ook maken. En dat is Just Another Sucker. Die zal ook later uitgebracht worden onder zo'n verzamelalbum, The Minneapolis Genius.
Ja.
Maar lijkt me goed om misschien dat als een beetje het vertrekpunt van Prince te gaan nemen. En dat misschien daar eens kort even naar
te want dat is misschien wel... op voorhand iets wat we moeten zeggen. Ik ben niet zo'n grote Prince-kenner, maar het verbaast me gewoon hoe breed dat Prince zijn muziek is. Dat gaat echt van hip-hop haast, soms rap, tot van die hele experimentele funk, jazz, hoog gezang, dat je denkt van, oké, wat heb je hier gepakt?
Ja, kijk, als je dat hoort, je hebt zo meteen al wel een 80s vibe.
Maar we zitten nog niet in de 80s.
Nee, hè? Helemaal niet. We zitten nog in 1975 op dat moment. We zitten in het midden van Anarchy in the UK, van de Sex Pistols, de ruwe, ongecontroleerde...
Voilà, de Ramones.
Punk, de Ramones.
Oh, yo, let's go!
Ja, voilà, dat. En dan begint... Prince daar zo zijn hoogste stemmetje boven te halen en dan zo'n fijn, funky baslijntje.
Dat is ongelooflijk, hè. Eigenlijk staat je daar niet bij stil. Als je die muziek dan daarna hoort, dan denk je, ah, dat kan niet in hetzelfde tijdperk zijn. Nee. En dan hoort je dan, denk je van, oké, wauw.
Nu, ja, Prince die gaat daar eigenlijk al heel snel dan de smaak te pakken hebben. In 1976 studeert hij af. Hij is 19 jaar op dat moment. Hij gaat dan een eerste demotape zelf gaan schrijven. Hij komt met wat mensen in contact. En op 19-jarige leeftijd heeft hij dan zijn eerste platencontract te pakken. Dat gaat er eigenlijk... Die mensen die zien meteen al heel veel in Prince, want die zien wat voor een potentieel dat hij heeft. Waarom? Prince is iemand die daar enorm creatief is. Dat gaan we eigenlijk door in heel zijn levensloop wel wat gaan zien. Die mens die produceert het ene na het andere nummer, het ene na het andere album. In principe gaat er zelfs elk jaar vanaf dat hij begint, gaat er wel een album verschijnen. En op zijn eerste album gaat hij gewoon ook zelf alles inspelen. Ja. Met meer dan 27 instrumenten gaat hij eigenlijk allemaal zelf inspelen, alle verschillende laagjes. Dat is één en al Prince. Ja. En dat is het eerste album For You.
Ja, wat wel nog wel interessant is ook, dat album wordt opgenomen in niet tenminste de beste studio ook niet. Hè. Dat wordt opgenomen in Record Plant Studios. En allee, daaraan kun je al horen dat Prince wel al voorbestemd was voor grootsheid, want wie heeft daar al opgenomen? Dat was The Eagles met Hotel California, Fleetwood Mac's Rumors. Dus allee, dat is niet de kleinste studio waar dat mensen opnemen. En zelfs daarna heb je Eminem's Marshall Mathers LP die daar is opgenomen. En Kanye West ook. Dus dat is zo'n beetje de stapel van studio om te recorden. Ja. En Prince gaat daar even zijn eerste album opnemen. Dus,
ja, voilà, inderdaad. Willen we naar een van de eerste nummertjes van Prince luisteren?
Ik heb geen keuze, zeker.
Dat moet niet, maar we kunnen ook naar iets
alleen
anders.
Alleen maar zo doen. Toetsen.
Zullen we naar Just As Long As We're Together. Dat is een van de eerste nummers en dat ook echt een hitnummer zal worden op zijn eerste album. Als je dat hoort, je hoort wel echt die virtuositeit erin. Het is ongelooflijk om te bedenken dat eigenlijk Prince dat bijna allemaal helemaal alleen aan het spelen is. En dat hij eigenlijk die genialiteit heeft om te weten van, ah ja, oké, ik ga dat doen, ik ga daar zo nog dat riedeltje zo wat in zetten, ik ga daar riefje zo aan doen. Ik vind dat wel echt oprecht heel
ja,
zot.
Want, dat is wel belangrijk, ik koos op dat moment ook voor Warners. Waarom? Omdat hij op dat moment ook van hen eigenlijk de volledige creatieve vrijheid kreeg. Hè? Ze zeiden tegen Prince, oké, je krijgt een contract voor 3 albums. Doe maar. Hè? Doe wat je niet laten kunt, doe er maar mee. En allee, dat heeft er ook voor gezorgd dat je meteen die Prince-sound, die met zijn toch wel unieke stem, zijn hoge stem en die funky synths, daarin heeft kunnen verwerken natuurlijk.
Ja, en dat is ook iets, we gaan dat al meteen merken. Hij gaat zich elk album wel weer een klein beetje proberen te vernieuwen. Hè? Want na zijn eerste album For You, eigenlijk meteen het jaar daarna, gaat hij een tweede album doen onder de naam Prince. Waarop dat dan een nummer staat als Why You Wanna Treat Me So Bad. En dan begint hij zo wat door te hebben van oké, goed, ik zit hier goed, ik kan hier eigenlijk wat meedoen. En hij gaat dan zo wat zich wat meer gaan nestelen. Hij gaat zo wat de kantjes van de muziek wat aftasten. En dan krijg je een album, Dirty Mind, waar dat voor het eerst ook wel wat meer seksueel expliciet materiaal op te horen zal zijn.
Ja. Nu, je gaat in de tussentijd ook een backingband oprichten, en dat is The Revolution. En die gaan van tijd tot tijd wel iets bijdragen aan het creatieve proces, maar dat is minimaal. Mm-hmm. En je gaat ook zien, doorheen de evolutie van Prince en carrière, gaan die Revolution... Ja, dat is een... Als je jobzekerheid wilt, moet je niet in de Revolution gaan. Ze moeten er zo van uitgaan. Want die switchen en Prince is ook echt niet de beste ja, laten we zeggen, manager of CEO van die band. En ja, hij is daar niet altijd correct naartoe. Dus je gaat zien dat die band The Revolution, daar zitten heel getalenteerde muzikanten in. Maar die gaan niet altijd de krediet krijgen die ze eigenlijk verdienen.
Nee.
En dat inderdaad. Is natuurlijk ook omdat Prince zo'n, ja, een genie en een ego ook. Maar niet in de negatieve zin, maar gewoon... In de présence gewoon.
Ja, voilà, inderdaad. Prince is iemand die daar een heel goede of een heel duidelijke visie heeft over wat dat hij met zijn muziek wil doen. En vandaar dat ook zijn eerste albums eigenlijk vooral door hemzelf worden geschreven en worden ingespeeld. Op een gegeven moment, hij snapt dan ook wel van oké, ik heb beter een backingband nodig, ik moet die albums live kunnen performen, The Revolution ontstaat dan. Maar effectief wat je zegt, het is ook moeilijk om met Prince te werken, omdat Prince ook heel veel eisend is. Hè. Dat is alle soorten details en zo moeten echt wel zeker juist zitten. Plus ook, Prince gaat op een gegeven moment, we zitten dan al ongeveer ergens in de jaren 80, zal hij het budget krijgen om een eigen studio ook op te starten. Dat is Paisley Park. En dat doet hij dan ook, omdat hij weet van oké, dan heb ik een eigen plek waar dat ik gewoon... op elk moment van de dag kan langsgaan. En dat doet hij dan ook. De Revolution zal ook gewoon zeggen van... kijk, met Prince samenwerken... of vanaf dat wij aan een album aan het werken waren... dat waren sessies... dat wij van 15 tot 24 uur lang in de studio zaten. Prince zelf, die sliep maar 4 uur. Ja, soms dan konden... die gaf ook iedereen een pager... waardoor dat midden van de nacht... kon je gewoon opgebiept worden door Prince... met de vraag van... kom nu af, want we moeten nu dit inspelen.
Ja.
Dus Prince had... op dat vlak geen limieten, met als gevolg dat je ook wel eens een keer met een burn-out kunt komen te zitten.
Ja, dat 4/5, dat ging niet bij Prince.
Nee, inderdaad.
Part-time.
Maar effectief, hè, want we hebben het nu over Prince and the Revolution. Dat is denk ik ook de Revolution is waar dat Prince het meest bekend om staat. En dat komt natuurlijk omdat hij samen met The Revolution een iconisch album en een iconisch nummer heeft uitgebracht. En dat is uiteraard Purple Rain.
Purple Rain. Purple Rain.
Purple Rain.
Okay.
Ja, Purple
Excuses
Rain.
Aan onze luisteraars.
Purple Rain is een... Purple Rain is...
Dat is een liedje, ja, dat klopt, Sander. Purple Rain. Ja.
Liedje en ook een heel iconische plaat. Een plaat die daar overigens ook geschreven is omwille van een film dat Prince op dat moment aan het maken was, trouwens ook.
Ja.
Het is eigenlijk zijn eerste film dat hij...
Ook misschien... zijn enigste echt succesvolle film, als ik dat mag zeggen.
Ja, inderdaad. Maar ja, misschien dat we daar zo meteen nog op terugkomen. Ja.
Maar heb je de film ooit gezien?
Ik heb de film ooit gezien, maar nooit gezien. Maar ik denk dat het zo een semi-autobiografisch verhaal zou moeten voorstellen.
Ja, inderdaad.
Ja. En effectief, daarna gaat hij ook nog een vervolg daarop proberen te maken. Maar ja, dat gaat niet zo goed in goede aarde vallen. Nee. Dat is,
De vraag is er paars regen in de film, Sander? Ik weet het niet, want ik heb de film niet gezien, maar als jullie het wel weten, laat het ons weten
via onze
Instagram.
Is er paars regen in de film van Purple Rain? Nu, Purple Rain is ook om iets anders belangrijk, en dan heb ik het vooral natuurlijk over het album Purple Rain. Want Purple Rain zal ook gekocht worden door Tipper Gore. Dat is de vrouw van president of vice-president Al Gore op dat moment. En die geeft dat als cadeautje aan haar 11-jarige dochter. Maar op het album Purple Rain staan er ook wat nummers zoals Darling Nikki, waarin dat toch wel redelijk expliciete tekst wordt, of expliciete teksten worden gebruikt. En Tipper Gore is daar echt serieus van ontdaan. Vindt dat eigenlijk echt ongelooflijk, want in dat nummer daar wordt van alles gerefereerd naar masturbatie en andere grafische sex-acts en zo. Dus... Tipper Gore zegt van oké, goed, dat kunnen we niet meer zomaar doen. Met als gevolg dat hij ervoor zal zorgen dat het Parental Advisory Label zal worden opgericht.
Ja.
En dat is een label die dat je nu op vrijwel elke cd wel eens een keer ziet, om de ouders te waarschuwen dat er wel eens expliciete taal in een album zou kunnen komen.
Voilà, vanaf het moment dat er op een fluit gespeeld wordt, moet dat erop. Hè.
Ja.
Voilà. Maar tegelijkertijd, we zitten Purple Rain, dat is een film. We zitten met Prince, die het album maakt. Maar ja, tegelijkertijd, we zitten in de jaren 80, is eigenlijk ook de filmmuziek aan het opkomen. Hè, in de vorm van MTV, Music Television. Dus dat zijn de clips, dat is de muziek op de clips. En daarin krijg je eigenlijk een soort van iconische rivaliteit tussen... Ja, twee opkomende zwarte artiesten. Eigenlijk, ja. Hè? Dat is Michael Jackson, de King of Pop aan de ene kant, en Prince, de Prince of Pop.
Ja.
aan de andere zijde. Dat is net voor Purple Rain eigenlijk. Op dat moment is Michael Jackson wel de grotere artiest. Hè?
Ja.
En is Prince nog altijd heel fel aan het opkomen. Maar dat is ook wel het jaar dat Prince zijn eerste Grammy-nominatie krijgt. En krijg je eigenlijk de clash tussen Michael Jackson's Billie Jean en Prince's Little Red Corvette. En eigenlijk, was eerst wel kritiek op, want ja, dat waren twee zwarte artiesten. We zitten nog altijd in de Verenigde Staten, dus van oeh, zwarte mensen op tv, hij worden populair, bla bla bla. Maar dat heeft er dus eigenlijk voor gezorgd dat die, tussen aanhalingstekens, ze noemen het black music, eigenlijk veel breder is verspreid kunnen worden, die zwarte popmuziek ook. Dus voor die beide artiesten is dat wel super belangrijk ook geweest om nog een breder bereik te krijgen. Hè.
Ja, klopt.
Misschien kunnen we misschien eens luisteren naar Little Red Corvette.
Ja, dat kunnen we zeker doen. We zullen eens even luisteren naar die Little Red Corvette. Little Red Corvette. Een grappig weetje ook bij Little Red Corvette. Wanneer dat Little Red Corvette, daar worden ook natuurlijk allerlei...
Kleine rode corvettes verkocht als promotiemateriaal.
Nee, maar er worden heel veel... er wordt ook van Little Red Corvette een musicvideo gemaakt, uiteraard. Want we hebben het hier over MTV. Maar het grappige is dat bij het maken van die muziekvideo dat er zodanig veel rook werd gebruikt, dat alle mensen die dat meespeelden in die video ja, heel veel rook innamen en niet veel later allemaal met scheid zaten. Dus die hebben die opnames gedaan en die moesten daarna allemaal heel lang naar de wc.
Kijk jongens, dus als jullie geconstipeerd zijn... Je weet wat je moet doen, hè.
De reden waarom dat ook zo is, of waarom dat niemand ook zo zei van goh, misschien moeten we niet zoveel rook gebruiken of dat rookmachine niet heel de tijd aan laten staan, was omdat Prince zelf eigenlijk de regisseur was van zijn eigen videoclips. Dus die hield daar totaal geen rekening mee. Die dacht gewoon van oké, goed veel rook, hè, dat ziet er allemaal goed uit. Nu, hij gaat daarna ook, Prince gaat ook daar later ook nog met andere, gaat er nog andere films zelf wat proberen te maken. En wat we er net al zo zeiden van Purple Rain is eigenlijk zo wat de beste film die dat Prince gaat hebben gemaakt. Want rond 1986 gaat hij een nieuwe poging wagen om een nieuwe film te maken, Under the Cherry Moon.
Ja.
Met daar ook het album Parade bij.
Hij gaat daar ook een award voor winnen, hè, Sander?
Hij gaat daar zeker ook een award voor winnen.
Hij gaat daar meerdere awards voor winnen. Ja. Ik weet niet of de luisteraars bekend zijn met de Razzies.
Ja.
De Razzie Award. Het is eigenlijk origineel is de Raspberry Award, hè?
Ja.
De Golden Raspberry. En dat gaat eigenlijk voor slechtste film.
Ja.
Slechtste regisseur. En slechtste hoofdacteur. En heeft ze toch wel alle drie?
Hij heeft ze alle drie gewonnen. Dus voilà. En eigenlijk daarna heeft Prince zo'n klein beetje besloten om toch geen muziek meer zelf of geen films meer zelf echt te maken.
Muziek gaat er nog wel
muziek,
zelf.
Ja. muziek gaat hij zeker nog wel maken. Films gaat hij toch aan anderen overlaten.
Ja.
Het enige dat hij nog wel gaat doen, we zijn een paar wat sprongetjes aan het maken, hè, maar wat hij nog wel gaat doen, is de soundtrack gaan maken van een Batman-film. Dat zal al wat later zijn. Maar de reden waarom dat hem die soundtrack maakt, is omdat hij eigenlijk een oogje heeft op een van de actrices die daar in die Batman-film meespeelt. En hij denkt van, als ik de soundtrack maak van die Batman-film, dan kan ik daar ook wat meer of wat beter mee in contact komen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar daardoor krijg je dus ook een nummer als Bad Dance, waarvan dat we toch denken, dat is nu niet het beste.
Ja, en toch was dat super populair. Hè? Want ja. dat album zelf was eigenlijk heeft number one on the billboards gestaan.
Ja.
Als je het Link Wray heeft de originele Batman-team geschreven, hè? En je hoort daar nog wel een klein beetje van in die
Batman.
Ja, voilà. Maar de Bad Dance is echt zo'n beetje een psychedelisch. Ik vind het psychedelisch als je het liedje hoort.
Ja, het is waar.
Zo'n psychedelische funk.
Ja, dat is waar. Maar om maar te zeggen dat Prince ook heel veelzijdig is. Hè. Zelfs voor films, als je aan Prince vraagt, en nu wordt er soms, heel vaak bij Disney-films is dat van, oké, er wordt een Disney-film gemaakt, en ze vragen dan van een artiest, wilde jij de themesong van die Disney-film schrijven? En is dat één nummer? En Prince zei gewoon van, oké, maar dan maak ik ineens een heel album. Hè.
Ja, dat is wel. Wat nog belangrijk wel is om te zeggen, is dat op dat moment Prince, dat is wel al een icoon.
Ja, zeker.
Zowel voor zijn muziek als ook voor zijn persona zelf eigenlijk. Mm-hmm. Hè. En dat wordt ook echt vereeuwigd door niemand minder als Andy Warhol, die eigenlijk gelijk dat hij van Marilyn Monroe afdrukken heeft gemaakt, gaat hij ook van Prince afdrukken maken, omdat Andy Warhol een beetje geobsedeerd was met Prince.
Ja.
En in 1984 zal hij dan een schilderij maken, het Orange Prince, en dat is gewoon het gezicht van Prince.
Ja, en daar worden dan ook nog allemaal, of daar worden een aantal andere exemplaren ook van gemaakt, in andere kleuren. Dus dan heb je ook nog de Green Prince,
voilà.
De Blue Prince, en voilà, zo gaat het dan bij pop art. Hè?
Ja.
Zoals we dat dan mogen noemen. Nu, want we zijn...
Toch eigenlijk wat kritische zakken.
We zijn toch een beetje kritische zakken. Misschien mogen we dat niet, mogen dat niet zo zijn. En we moeten ook echt wel Prince echt wel veel credit geven. Hè, want,
Sander, dat is te laat.
Ja, maar we zijn dus eigenlijk wat sprongetjes aan het maken van het een naar het ander. Maar we zullen even teruggaan naar 1987. 1987, waarin dat hij echt een van zijn zotste albums gaat maken. En heeft eigenlijk op dat moment al heel veel materiaal wel wat gemaakt. The Revolution die is ontbonden. En hij denkt van, oké, ik had eigenlijk nog wat nummers met The Revolution. Hij was ook aan het werken aan een album zonder The Revolution. En hij bedenkt van, oké, ik ga gewoon iets volledig nieuw maken. Ik ga een paar nummers van die beide albums waar ik mee bezig was samenvoegen. En dan komt daar opeens een Sino Times.
Ja, en daarin zie je dat Prins ook wel een resultaat is van zijn familie, want Prins gaat daar ook socioculturele, politieke problemen in aankaarten, zoals de AIDS-epidemie, zoals de drugspandemie eigenlijk, of de drugsepidemie in de Verenigde Staten, maar ook de meer actuele dingen die op dat moment bezig zijn, als bijvoorbeeld het ontploffen van de Space Shuttle, de Challenger, die komen allemaal terug als thema's in zijn album ook. Hè.
Ja. Misschien leuk om naar een van die nummers te luisteren?
Ja, wat wilt je?
Ik weet dat Starfish and Coffee erop staat.
Ah ja, dat is keigoed.
Zullen we daar naar luisteren?
Ja,
even kort?
Dat heeft nog zo'n een Belgische link.
Dat heeft nog een kleine Belgische link, want ook onze eigenste Bart Peters heeft dat ooit voor Prince geschreven.
Ja,
voilà. Starfish and Coffee. This is what she say. Starfish and Coffee. Maple syrup and jam. Butterscotch clouds. Tangerine, a side order of ham. If you set your mind free, baby, maybe you understand. Stop Starfish en Coffee op het album Sign the Times. Album dat geprezen wordt tot een van de beste albums van Prince, waarop dat Prince ook het idee heeft van oké, ik wil daar eigenlijk een waardige opvolger aan breiden. En die gaat hij dan ook meteen maken, want Prince is een machine. Dus Prince gaat eigenlijk meteen alles eigenlijk in het werk gooien. Hij gaat beginnen experimenteren met hip-hop en funk, gaat het allemaal door elkaar halen. En daar wordt uiteindelijk een album gemaakt dat uiteindelijk bekend zal staan als The Black Album.
Ja, The Black Album. Niet van Metallica, maar van Prince. En The Beatles, dat was The White Album. Dat hebben we ook even gedisclosed. Maar ja, dus The Black Album. Prince denkt, oké, ik sluit me even 5 minuten op het toilet. Ik schrijf even een heel album, geen problemen, brengen dat uit. Dat wordt een volledig zwarte hoes. En de oplage begint geprint te worden. En dan denkt Prins, oh nee, ik ben protestants. Zwart als de kleur van de duivel. Ik kan dit niet doen. Dus beslist Prins om die oplage te annuleren. Dus er zijn maar 500.000 kopieën gedrukt. En toen zei Prins, nee, God zegt nee, dus ik zeg nee.
Nee, inderdaad. Het wordt op dat moment niet uitgebracht. In 1988 wordt het niet uitgebracht. Hij gaat wel ook nog even, wanneer dat hij snel op de wc zit en een bedenking maakt, denkt hij van oké, ik ga dan snel nog een ander album schrijven. Dan heeft hij heel snel Love Sexy geschreven en dat dan maar uitgebracht.
Ja, en dat wordt letterlijk ook gezien als de polar opposite. Dus echt tegengestelde van de Black Album. Hè?
Ja,
de Black Album was ook donkerder, tussen aanhalingstekens. En Love Sexy is echt gewoon zo... Hey, poela.
Ja, inderdaad. Maar ja, het album zal uiteindelijk toch wel worden uitgebracht. Zij het 6 jaar later. En ook onder iets minder gunstige omstandigheden. Want het zal worden uitgebracht door Warner Bros. Maar op dat moment is Prince eigenlijk in een hele grote vete met Warner Bros. Verwikkeld. En die vete die komt er eigenlijk rond 1990, 1991. Dan zal Prince, hij is bezig met de toeren, hij heeft eigenlijk heel veel geld nodig.
Ja, want dat is wel even een side note. Prince, zijn optredens waren zo extravagant dat vaak op het einde van een tour dat er eigenlijk geen netto-winst was. Ja. Door heel zijn flamboyante stage presences en alles wat hij daarop en eraan nodig had, kwamen ze terug van een tour en eigenlijk had dat niks opgebracht.
Ja, klopt inderdaad. Wat enorm frustrerend is voor iedereen die dat daaraan meewerkt natuurlijk. Komt er eigenlijk wel op neer dat, omdat Prince eigenlijk toch ook altijd alles wel heel groots aanpakt, hij heeft een gat in zijn hand ook, hij laat het geld eigenlijk wel rollen. Met als gevolg dat hij op een gegeven moment zegt van oké, ik wil een nieuw album maken, ik wil een nieuwe tour doen, ik heb geld nodig. En Warner Bros., dus platenlabel, zegt van oké, goed, Prince, dan gaan wij een goed contract opstellen, zodat wij u wel wat geld kunnen geven. Meer zelfs, we willen nu eigenlijk een hele zotte deal doen. We gaan u een $100 miljoen contract met u aangaan. Dat is ongezien voor die tijd. Maar daar hangen natuurlijk al een aantal voorwaarden aan vast. En die voorwaarden die zijn niet de minste, want Prince zal eigenlijk al het materiaal dat hij ooit heeft geschreven deels moeten geven aan Warner Bros. Dus Warner Bros. Wordt eigenlijk mede-eigenaar van al het materiaal dat Prince ooit al geschreven heeft.
Ja.
Plus, Warner Bros. Heeft ook meer zeggenschap op de commerciële visie.
Ja.
En gaat ook zeggen van, ja, kijk, Prince, je hebt nu al elk jaar opnieuw dat jij een album poept. Ja, zullen we misschien wat zien dat er wat meer tijd tussen is, zodat er wat schaarste zo wat komt, zodat mensen wat meer hunkeren naar een nieuw Prince-album. En ja, je voelt op dat moment dat Prince heeft van, ik ben hier mijn ziel aan de duivel wat aan het verkopen.
Ja, maar, je moet wel even denken, we zitten, jaren 90, Prince is een, laten we zeggen, een dikke 10 jaar bezig.
Ja.
Iets meer, 10, 15 jaar. Die man heeft er 14 albums uitgepompt op dat moment al. Hè?
Ja.
14 albums. Kunnen we dat vergelijken met een hedendaagse artiest? Nee, ik denk het niet.
Nee, dat is waar.
Dat je denkt van, is hem daar nu weer?
Maar dat is ook inderdaad het zotte. Prince heeft gewoon, schrijft het ene na het andere nummer. Er zijn ook gewoon heel veel nummers die dan niet worden uitgebracht, die dat hij dan wel ergens bewaart. Hè? En ja, hij zit daardoor ook echt wel op zijn honger, omdat hij voelt van, Warner Brothers is mij eigenlijk heel de tijd hier wel aan het tegenwerken. Hij krijgt de artistieke vrijheid om te doen wat dat hij wilt qua nummers. Want Warner Bros. Zegt van, jij bent het muzikale genie. Maar
het commerciële aspect moet aan ons wat overlaten. Ja, Prince vindt dat moeilijk en ja, denkt van, goh, dan ga ik een beetje wat... dan weet ik niet of dat ik nog als Prince door het leven wil gaan.
Ja.
En hij gaat dat een eerste keer doen, gaat hij eigenlijk wel tegen de schenen beginnen schoppen van Warner Bros. Door een album uit te brengen met niets anders erop dan een symbool.
Ja, zijn eigen symbool.
Zijn eigen symbool,
ja. Dat is de love symbol.
Ja, ja, love symbol number two.
Ja, en ja, dat zou een verwijzing zijn naar zowel het mannelijke geslachtssymbool als het vrouwelijke geslachtssymbool, want... Ja, hij definieert zichzelf niet, maar hij wordt een beetje gezien als androgeen. Ja, dat wil zeggen, zowel mannelijke als vrouwelijke uitingen. Hè? Ja. Want zijn stem is zeer vrouwelijk. Zijn, ja, we moeten nu oppassen met wat gaat zeggen. Zijn uitingen zijn eerder vrouwelijk. Hè? Maar hij blijft ook nog een man, dus hij schippert zowat tussen de twee dingen. Even vasthouden, we zitten in midden jaren 90, dat is nog allemaal niet zo geaccepteerd als vandaag.
Ja, allee, de mate dat het vandaag soms al geaccepteerd is, dus, inderdaad. Hij is daar wel een soort van... Hij gaat er een bepaalde voorbeeldfunctie
mee. Goh ja, dat is moeilijk om te zeggen, want ja, je moet natuurlijk ook een beetje kritiek opgeven, omdat hij het als product...
Ja, omdat het zelf ook als een product gaat gebruiken.
Ja, voilà. Maar dat album, Love Symbol, dat gaat minder goed doen dan hij had verwacht.
Ja.
Het gaat het niet slecht doen. Dat verkoopt nog altijd wel meer dan 1 miljoen kopieën. Maar hij had zoiets van, ja, kijk, het doet niet zo goed. En wat gaat hij dan natuurlijk zeggen? Warner, dit is jullie schuld. Jullie willen niet dat ik succesvol ben, bla 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 bla. Maar Warner zegt dan inderdaad van, ja, maar Prins, de markt is een beetje verzadigd voor jou. En dat drijft die discussie en dat conflict tussen Warner en Prins nog verder de spits op. Want voor Prins is dat Love Symbol nu zo'n beetje zijn symbolisch album paradepaardje geworden. Hè.
Ja, ja, inderdaad. Hij gaat dat daarna ook steeds meer uitspreken of uitspelen. Hij gaat zichzelf niet meer gaan voorstellen als Prins, maar wel als zijnde het symbool. Het symbool is wie dat hij is.
Of en... the artist formerly known as
voilà,
Prince. Voilà,
inderdaad. Ja. Dus hij gaat er eigenlijk alles aan doen om zo wat, een beetje wat uit de greep van Warner Bros. Te gaan. In die zin, soms ook, vind ik zelf persoonlijk dat hij misschien ook wel een klein beetje overdrijft. Hij gaat bijvoorbeeld ook, op een gegeven moment gaan er heel veel optredens ook zijn waarin dat hij Slave op zijn wang gaat schrijven.
Ja, ja, ja.
Waarop dat er ook een aantal kritische journalisten de bedenking maken, goh, als je een 100 miljoen dollar contract hebt ondertekend, kun je dan nog wel zeggen dat je echt een slaaf bent? Ja. Allee, zo.
Dat ligt zeker daar ook wel gevoelig in de Verenigde Staten natuurlijk. Hè. Maar ik stel voor dat we van Love Symbol een nummertje lezen. Ik heb een voorstel, Sander.
Ja.
Ga je voor My Name is Prince of ga je voor Number 7 als Nietzsche? Ja, ik weet het, maar de keuze die jij maakt gaat betekenen, gaat kiezen eigenlijk of jij kamp Prince bent of kamp Warner Brothers.
Oeh. Ik ga voor My Name is Prince gaan.
Ja, oké. Okay. Dat was het nummer dat hij wou, dat absoluut als eerste nummer op het album stond. En okay. Warner Brothers wou nummer 7. Maar het is natuurlijk My Name is Prince geworden.
Alright.
En dat is een nummer dat wel zware R&B invloeden heeft ook. Dus.
Oké. Okay. Zullen we even naar My Name is Prince gaan?
Oké.
My Name is Prince. Een toch wel zeer atypisch nummer voor Prince.
Goh, ja, dat is moeilijk om te zeggen, hè.
Ja, ja. Dus ik denk, naar mijn gevoel is het zo een nummer waarbij dat hij echt wel wat tegen de schenen aan het stroppen is van Warner Bros.
Ja.
En gewoon ook op die manier wat een fuck you vinger naar hen.
Ik moest echt een beetje denken aan het nummer van Didi Ramone.
Ja. Ja, dat is inderdaad. Nu, je voelt dat die veten tussen Warner Bros. En Prince dat op dat moment echt wel op een hoogtepunt aan het komen is. En dat gaat zich ook letterlijk uitdrukken in een interview in The Sunday Show. Dus een show op televisie. Waarin dat Prince ook had aangegeven van kijk, ik wil nu eens een keer op tafel leggen wat dat er hier allemaal aan het misgaan is. En waarom dat ik niet meer overeenkom met Warner Bros. Nu, dat is een heel raar interview. Want Prince zit daar in die show. Hij krijgt vragen van de presentator, maar hij antwoordt er niet rechtstreeks op. Elke keer dat hij een vraag krijgt, dan gaat hij het antwoord toefluisteren aan een meisje dat naast hem zit. En dat meisje gaat vervolgens het antwoord geven aan de presentator. Dus hij gaat nooit rechtstreeks in conversatie met die presentator gaan. Waarom dat exact is, is niet zo heel duidelijk. Maar naar mijn gevoel is het omwille van contractuele redenen.
Ja, of legale redenen of zo.
Waardoor dat hij kan zeggen van ja, ik heb nooit Warner Bros. Letterlijk van het een of het ander beschuldigd, hè, maar eigenlijk toch wel.
Ja.
Nu, dat meisje dat naast me zit, dat is niet de minste. Dat is een Maite Garcia.
Maite Garcia.
En wie is Maite Garcia? Maite Garcia is eigenlijk een achtergrondzangeres of achtergronddanseres ook van hem. En dat is een meisje dat al echt heel lang, al op jonge leeftijd, een crush heeft op Prince. Op 16-jarige leeftijd al, terwijl dat Prince op dat moment 36 is. En die twee die gaan toch een bepaalde love affair hebben. Beetje, ja, die verhouding die ziet dan natuurlijk er heel raar uit. Maar op 18-jarige leeftijd, dus wanneer dat zij meerdere jaren is, besluiten ze ook effectief om te trouwen. Gevoeld, eigenlijk, Prince is echt wel verliefd op dat moment. Hij gaat dat ook, haar ook echt wel bekijken als een van zijn eerste grote liefdes. En hij zal uiteindelijk daar ook een nummer voor schrijven. The Most Beautiful Girl in the World.
Ja. Nu, hij zal dat schrijven, maar in 2003 zal een Italiaans gerecht eigenlijk zeggen van Prins, tof nummer, maar het is niet van u. Het zou eigenlijk zijn van Bruno Bergonzi. En het zou eigenlijk geplagieerd zijn van het liedje Take Me to Paradise. En in 2007 wordt dat nog eens bevestigd. En in 2015 wordt het nog eens bevestigd.
Oef, dat is pijnlijk.
Dus het wordt bevestigd als plagiaat. Misschien kunnen we weer de twee langs elkaar zetten.
Ja, dat lijkt me een goed idee.
Om te kijken waar we het horen, waar we het niet horen.
Oké, dus moeten we dan eerst even The Most Beautiful Girl in the World van Prince spelen?
Ja.
Dat was The Most Beautiful Girl in the World. En dan zullen we nu het nummer dat geschreven is door Bruno Bergonzi, Take Me to Paradise. En dan horen we opeens dit.
Ja, je hoort het wel, hè?
Ja, ik moet toegeven dat ik het inderdaad ook wel heel gelijkaardig vind. En effectief, het nummer van Bruno Bergonzi, Take Me to Paradise, was al geschreven in 1983, terwijl dat het nummer The Most Beautiful Girl of the World in 1995 ongeveer geschreven was. Dus ja, bijna 10 jaar later. Dus ja, goed, er zal misschien toch wel enige invloed geweest zijn. Nu, goed, The Most Beautiful Girl of the World is natuurlijk ook echt wel een liefdesnummer. En je merkt ook dat die twee echt wel heel verliefd zijn. Maar die liefde die zal helaas niet blijven duren. En dat heeft er ook mee te maken dat de twee gaan op een gegeven moment ook een kindje krijgen. En dat kindje dat gaat jammer genoeg al een week na de geboorte sterven. Dus dat is een trauma dat zij allebei te verwerken hebben. En dat hen uiteindelijk ook wel uit elkaar zal drijven. Want Prince die gaat geen rouwverlof nemen. Prince die gaat niet de tijd nemen om daarbij stil te staan. Integendeel, Prince gaat doen waar dat hij goed in is. Gaat zich nog meer storten op de muziek dan dat hij daarvoor al deed. En hij gaat dan ook een heel album wijden waarin dat heel veel nummers ook wel zullen staan over dat verlies, over zijn kind, over zijn... En dat is het nummer Emancipation. Het is ook het eerste nummer waarin dat hij wat bevrijd wordt van zijn contract met Warner. Maar daar zal dus ook een nummer, onder andere Sex in the Summer, op staan. En dat is wel dat is een heel mooi nummer, een heel tof nummer. Maar het speciale daaraan is dat je het hartje, het kloppend hartje van zijn kind hoort in dat nummer. Dus dat gebruikt hij eigenlijk mee in de beat van dat nummer. Als een soort van eerbetoon aan het kindje dat hij zo net verloren is. Dus leek me toch ook nog wel een mooie om daar even naar te luisteren. Sex in the summer. Sex in the Summer, een nummer waarin de hartslag van zijn kindje te horen is. Nu, we komen stilletjes aan in de jaren 2000. En de jaren 2000 die kenmerken zich door heel veel samenwerking dat Prince zal aangaan. Vooral met heel veel andere artiesten, ook andere grootheden, zoals bijvoorbeeld een Lenny Kravitz, een Beyoncé.
Ja.
Maar hij zal ook in de jaren 2000 een belangrijke, zullen we het een carrière switch echt noemen, maar toch een religieuze switch doen.
Een epiphany.
Ja, een epiphany krijgen, want hij zal zich bekeren tot getuige van Jehovah. Hij laat zich bekeren tot getuige van Jehovah door een vriend. Dat is niemand minder dan iemand van Sly and the Family Stone, Larry Graham. En hij zal het ook altijd een beetje wat beschrijven van, dus zoals in de Matrix, Neo een soort van epiphany inderdaad heeft en alles ziet, zo gaat hij ook een bepaalde openbaring krijgen. Ja, hij gaat dat heel serieus nemen als getuige van Jehovah, waardoor dat hij ook deur aan deur zal gaan. En daarbij is er ook wel een grappige anekdote dat hij zelf zou hebben aangeklopt bij een orthodox-Joodse familie die dat opendeed, die dat opeens daar Prince voor hun deur zien staan en die dat in zichzelf denken van, oh my god, Prince staat hier, wij zijn supergrote Prince fan, wat doet hij hier? Prince die begint daar van alles te zeggen van, probeert hem te overtuigen, terwijl dat die denken van, het is een bar mitzwa nu, echt, mijn kop staat er niet naar, maar Prince staat hier, en die hebben die gewoon toch maar mee uitgenodigd om naar binnen te gaan.
Tof.
Ja, dus tof, omdat ze dan toch met Prince een babbeltje konden doen.
Ah ja, en het schijnt dat die jong een kleine rode Corvette heeft gekregen.
Nu, wat ook wel zo is bij de Jehovah-getuigen, hebben ook een heel strikt geloof, hebben een heel strikte visie op het geloof. Een van die zaken is ook dat zij geen bloedtransfusies mogen doen. En dat zou Prince wel wat parten hebben gespeeld. Want Prince die had regelmatig wel last van verschillende pijnen, omdat hij ook wel wat zotte bewegingen deed op het podium. En daardoor moest hij op een gegeven moment een heupoperatie uitvoeren. Maar bij die heupoperatie moesten er ook bepaalde bloedtransfusies gebeuren. En hij zou dat geweigerd hebben omwille van het geloof.
Ja, nu, geloof en gezondheid, dat is niet altijd een gemakkelijke combinatie.
Ja.
De problemen met Prince, zijn heup en andere gewrichten, die gingen al veel langer, die speelden al veel langer parten, al vanaf de jaren 80. En ja, er zijn twee verhalen eigenlijk. Hè. Het ene verhaal is Prins die clean is, Prins die vegetariër is, die vanaf midden jaren 80 het vlees weert uit zijn dieet. Dat is ook iets wat in die Seventh Adventist geloof dat heel hard wordt geprezen. Dus Prins, zijn lichaam is een tempel. En in zijn latere jaren zal hij dan een heup moeten vervangen en dan zal hij wel aan de pijnstillers moeten gaan omdat die heup vervangen wordt. En daar zijn dan gevolgen voor. Maar andere mensen zeggen ook van, kijk, Prins heeft van andere mensen prescription drugs gekregen, dus voorgeschreven drugs. En dat zijn dan opiates, dus opiaten, die zeer verslavend zijn. En mensen zeggen dan, kijk, hij was eigenlijk van midden jaren 80 verslaafd aan opiaten tot aan zijn dood. En Prince heeft die verslaving altijd geheim kunnen houden doordat hij ja, dat via andere mensen heeft kunnen laten gebeuren.
Ja, ja.
Nu in 2016, in april 2016, neemt dat een negatieve draai. Het is, de eindperiode van Prince is een beetje raar. Hè? Want
ja, ja, ja.
De laatste weken, zijn gezondheid was al niet top. Hè? We moesten zo naar het ziekenhuis. Daar is dan wel vastgesteld dat hij opiaten al in zijn bloed had, ja. Het schijnt. Maar het gaat niet goed met hem en hij gaat er dan terug uit. Maar op de avond van 21 april zal hij dan uit een bakje paracetamol, zal hij wel een opiaat pakken, maar die is geleest met fentanyl. Dus er zit fentanyl op. We gaan eventjes een kleine side note nemen. Wat is fentanyl, Sander?
Oh, ja, want we zijn hier toch nog altijd met een drugspodcast ook bezig. Ja.
Voilà. Dus voor jullie drugsliefhebbers, neem een pen en papier en ik leg het jullie eventjes uit.
Drugs met Sippenkuipers.
Fentanyl is eigenlijk geïntroduceerd geweest in de Verenigde Staten als een goedkoper alternatief voor heroïne. Waarom? Omdat dat 50 keer potenter was als heroïne.
Ja. Ja.
Maar ook 50 keer verslavender. En de hoeveelheden fentanyl die je moet gebruiken om high te worden, die zijn minim. Dus dat wil zeggen, hoe kleiner de hoeveelheid is om high te worden, hoe groter de kans ook is op een overdosis. Want ja, als je een korreltje te veel doet, is het al te laat.
Ja.
Op dit moment is dat een gigantisch probleem in de Verenigde Staten. Waarom? Omdat bepaalde drugs worden dus geleased. En dat wil eigenlijk zeggen, dat wordt ertussen gevoegd met fentanyl. Zodat mensen daar meteen verslaafd aan worden.
Ja, oké. Okay.
Maar als dat een klein beetje te veel is, is het te laat.
Oké, okay, ja.
Dus dat is een beetje de context. Dat is iets waar heel veel mensen aan sterven. Dat is het, dat ze denken dat ze een product kopen, maar daar eigenlijk fentanyl aan zit. En dan daar te veel van nemen en meteen sterven. Zo is Mac Miller, die we besproken hebben, ook gestorven. Maar recentelijk ook Little Peep.
Ah, ja.
Is ook zo gestorven. Dus het is een artist killer eigenlijk, die fentanyl-epidemie die momenteel aan de gang is in de Verenigde Staten.
Ja.
Omdat het ook een opiaat is, eigenlijk.
Ja, en uiteindelijk hij wordt dan ook op een heel rare plek getroffen.
In de lift.
In de lift, inderdaad. En op het begin is het ook nog niet helemaal duidelijk dat het om Prince gaat. Hè, want er wordt een bericht eigenlijk naar de politie gegaan, waarbij dat ze zeiden van ja, er is een persoon, een ongeïdentificeerde persoon is getroffen in de lift. En we denken dat het daar niet goed mee gaat. En later blijkt dan, dan gaan er allemaal geruchten natuurlijk al wel wat rond. Hè, want wat is er daar aan het gebeuren op het domein van Prince? Is Prince dood? Is hij niet dood?
Ja.
En later wordt dat dan bevestigd.
Ja, dus het is een beetje raar omdat je hier zijn zo heel veel kansen tot conspiracy natuurlijk.
Ja, 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 ja.
Je hoort wel, de laatste weken ging het niet goed met Prince. En op een gegeven moment sterft hij, maar er zijn ook veel mensen bij betrokken. Hè?
Ja.
De mensen die zijn pillen voorzagen, zijn hele entourage. En er wordt nu wel gesproken van accidentele overdosis, maar de omstandigheden van zijn dood zijn eigenlijk nooit verduidelijk geweest. En er is ook nooit genoeg bewijs geweest om tot een verder proces te gaan. Maar er zijn wel aanwijzingen dat zijn dood verdacht kan zijn.
Mm-hmm.
Kijk, dat laten we in het midden. Wij zijn geen onderzoekers.
Nee,
we hebben de mol ook niet gewonnen of zo.
Nee, mijn nicht wel.
Ja, dus, voilà, kijk.
Eigenlijk, misschien moet het aan haar eens een keer vragen.
Ik zal het een keer vragen.
Voilà, dan zullen we het eens doen. Dus, nee, maar effectief, er is inderdaad een gerechtelijk onderzoek gestart om te checken van wat daar eigenlijk aan de hand is geweest. Hè, van, is daar kwaad opzet geweest? Dat kan niet volledig uitgesloten worden. Is er iemand die daar zei van, het is genoeg geweest? Die slavendrijver van de prins. Dus daar zijn eigenlijk nog heel veel onopgeloste vragen. Dan, Prince sterft op 21 april 2016. Hij is 57 jaar dan. Ja, en ik denk bij Prince, ik denk van alle artiesten dat we al hebben besproken, heeft Prince wel echt een van de zotste erfenissen nagelaten.
Ja, ja, ja. Ze zouden zeggen dat Prince in zijn kluis nog genoeg heeft voor 50 albums.
Ik heb zelfs horen vertellen dat hij voor 100 jaar nog elk jaar een album zou kunnen brengen.
Ah, dat is dan 100 albums.
Dat is dan 100 albums.
Dat is dubbel zoveel.
Ja, misschien is het een beetje wat te bezien. Als Warner zei van om de 2 jaar, dan is het 50 albums. Als Prince zei om het jaar, dan is het 100 albums.
Ja, kijk.
In ieder geval nog heel veel materiaal. En dat zorgt er ook voor dat ook nu nog wordt er regelmatig wel zo een bootleg of zo eens een keer uitgegeven. Of er wordt opeens dat er toch nog iets uit de kluis van Prince is gehaald. Of is ontsnapt op de een of andere manier.
Ja, ik moet gewoon denken gewoon dat ze de rivaal van Bob Dylan aan het worden met al zijn bootlegs en zijn recordings en weet ik veel wat allemaal.
Ja, maar ook echt wel, ja, hij heeft gewoon een zotte invloed wel gehad op de muziek. Heel veel muziekstijlen dat hij met elkaar heeft weten te verweven. Hè. Funk, soul, R&B, maar ook echt wel die zuivere rocksound, die wat meer die popsound, zelfs country in sommige nummers, dat er zowel wat naar boven komt. Dus allee, ja, muziekvirtuoos tot en met. En daardoor ook op heel veel hedendaagse artiesten een hele invloed
en ook zijn stage presence en zijn persona zelf. Hè. Ik denk bijvoorbeeld nu aan iemand als Oscar en de Wolf.
Ja.
Je ziet daar wel zo wat Prins flair in. Het zou me niet verbazen, moest hij zeggen, dat hij wat invloed heeft van Prins. Hè.
Ja, ja, zeker. Zo die stage persona eigenlijk wat. Hè. En,
ja.
Ja, die had hij ook wel heel zeker. Hè. Ik denk, zelfs als je nog maar luistert naar live albums van Prins, wat ik u zeker wil aanraden om te doen, beste luisteraar, dan hoort je gewoon hoe dat Prins zijn muziek, zijn publiek helemaal opzweept. En dat is ook iets heel typisch voor Prins geweest. Prins die... Of stond erom bekend dat hij een optreden deed en daarna dan deed hij ergens een afterparty. En dan, dat waren dan geheime locaties waar dat je dan naartoe moest gaan. Dat was niet bekend, dat was maar een select publiek dat daar naartoe kon gaan. En daar gebeurden zotte dingen. Hè?
En allee, we zeggen oké, hij brengt veel uit, maar het was ook veel goed. Want er zijn ook nummers die hij zelf geschreven heeft, die eigenlijk... tussen aanhalingstekens, cadeau heeft gegeven aan andere mensen.
Ja.
Een heel bekend voorbeeld daarvan is Nothing Compares to You. Dat is eigenlijk de lanceerhit geweest van Sinead O'Connor.
Ja.
Niet Sinead, maar Sinead O'Connor.
Ja.
Prachtig lied. En hij heeft zoiets van, wow, weet je, pakt jij het maar. Doet jij het maar.
Ik denk ook, misschien nog iets dat ik zeker wel wil aanbevelen, als je zo wat into Prince zet, of je wilt zo wat die feeling van Prince luisteren, ga dan zeker eens een keer het album, het live album One Night Alone luisteren. Dat is eigenlijk een verzamelalbum van allemaal live optredens. Maar dan heb je daar, dat zijn 3 cd's, en eigenlijk de 3e cd, dat is de After Party. En dat is gewoon echt een feest om naar te luisteren. Dat is echt, zet dat in je auto op als je onderweg bent, op reis of weet ik veel wat. Dat is zalig om naar te luisteren. Dus dat wil ik toch even aanraden.
Oké. Okay. Voilà.
Dan komen we hier op het einde van Prince. Ja, ik denk er zijn nog heel veel zaken die dat we niet over Prince hebben gezegd.
Ja, het is echt... We hadden hier, als we gewild hadden, een tweedelige episode van kunnen maken. Ja. Daar gaan we misschien wel meer hebben bij de midlifers. Hè?
Ja.
Omdat die oud zijn geworden. Ja. Ik denk dat we gaan ons focussen op de...
Essentials.
De essentials.
Ja.
De bare minimum.
Ja,
wat moet je weten over Prins?
Ja,
en over de rest.
Zeer goed. Ja.
Want ja, heel veel van die midlifers die hebben het echt tot de laatste snik beginnen blijven zingen. Hè?
Ja, 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 zeker. En dan als je iemand hebt zoals Prins, dan heb je ook echt wel zot veel muziek.
Dat stopt maar niet.
Om te doen. Wat zouden we als laatste nummer spelen, Sippen?
Oh my god, Sander.
Dat is ook al een moeilijke vraag eigenlijk. Dat is, wat hebben we nog niet besproken? We hebben heel veel niet besproken. Maar
we hebben echt veel niet besproken.
Misschien...
Zeester met koffie hebben we al gedaan.
Ja, hè? Raspberry Beret.
Ah ja, dat hebben we nog niet laten... Ja, dan moeten we dat eigenlijk wel doen. Ja, we doen dat.
Zullen we dat doen? Raspberry Beret.
En de volgende keer zijn we weer terug. Hè? Als je ons wilt volgen, we vinden dat superleuk als jullie antwoorden op onze post op Instagram. Als je nieuwe artiesten voorstelt, we hebben verschillende mensen die nu al iets hebben voorgesteld. Hè? Dat vind ik echt superleuk.
Ja.
Dus volg ons zeker op Instagram, op Liever Snel Naar De Hel. Volg onze afspeellijst op Spotify. Dat is ook Liever Snel Naar De Hel. Je kan ons ook volgen op Facebook. dus ook liever snel naar de hel. En laat een review achter op Apple Podcasts. Daar ja. gaat dat. We vinden het altijd superleuk om te lezen.
Ja, voilà. En daardoor zorgt je er ook voor dat onze podcast sneller onder de ogen komt van andere mensen die hier ook ja. misschien wel in geïnteresseerd
zijn. Als wij ergens zwaar de mist in zijn gegaan of je wilt er iets aan toevoegen, doe dat zeker. En dan hernieuwen wij dat in een volgende podcast.
Yes, zeker. Bedankt om te luisteren. En wij gaan de volgende aflevering verder op onze midlife crisis gaan. En wie dat we gaan bespreken, dat is voor ons een beetje, of nog niet echt, en voor jullie in ieder geval een vraagje.
Ja.
Tot de volgende aflevering.
Daag.